Goedemiddag allemaal. Fijn dat ik mag aanschuiven in de rij, hè, om ook iets door te geven. Het zal misschien iets langer duren dan de voorgaande getuigenissen, hè. Maar laten we misschien ook eerst God zegen vragen. Hè. Vader, we danken u, Heer, dat we hier mogen zijn, Heer. Heer, op een plaats waar de aandacht aan u gegeven wordt, Heer. Heer, waar we u willen verheerlijken en u willen danken, u willen loven, u willen prijzen, uw woord willen openen. Heer, dank u, Heer, voor alles wat we al mochten horen deze morgen. En Heer, mogen we bidden, Heer, dat ook de prediking echt tot eer van uw naam mag zijn en tot versterking van ons geloof, Heer. Heer, wil ik hier en nabij zijn en Heer, wil ons helpen om het te begrijpen. Heer, mag het tot zegen zijn van uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Ja, dat mag. Als die er is. Ja, jullie zien de titel al op het scherm. Het kind moet een naam hebben, hè, zoals we dat zeggen. Hè. God van liefde, God van oordeel. Dat eerste, denk ik, daar zijn we allemaal vertrouwd mee. Hè. Ik denk, zowat in elke kerk wereldwijd, hè, wordt toch heel vaak de boodschap verkondigd, hè, dat God een God van liefde is. En uiteraard is dat volkomen terecht. En het is een waarheid als een huis, hè, zoals we dat zeggen. Een waarheid die volledig in overeenstemming is met Gods woord, de Bijbel. Ik denk dat we allemaal wel ergens vertrouwd zijn met de woorden van Johannes, die ik even op het scherm breng. En geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En dat is heel duidelijk. God is liefde. En alles wat hij doet, dat vloeit als het ware voort vanuit zijn liefde. En Johannes leert ons hier in dat woord, dat wie God werkelijk kent, en met werkelijk bedoel ik dan niet alleen verstandelijk, maar als je echt een relatie met de Heer hebt, dan zullen wij ook zelf mensen zijn die ergens een leven leiden dat gekenmerkt wordt door die liefde. En als wij de Heilige Geest echt ontvangen hebben in ons leven, in ons hart, dan zal dat te zien zijn in hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Want wat zegt de Bijbel? De vrucht van de Geest is liefde. En ook het volgende vers kennen we allemaal vanuit de Romeinenbrief. Waar we lezen over de liefde van God, die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat God zelf die liefde in ons hart heeft uitgestort, dat laat eigenlijk alleen maar zien hoe belangrijk die liefde voor hem is. En dat wij als gelovigen, als mensen die als het ware de naam van Christus dragen hier in deze wereld, en wij zijn christenen, en dat wij dat hart van God de Vader ook laten zien in die wereld om ons heen. En dat God echt een God is van liefde. En die liefde, dat is niet alleen maar voor de mensen die ons lief hebben, maar ook voor alle anderen. Ook al die mensen die niet van ons moeten weten. En onze vijanden. Ja? In Lucas hoofdstuk 6, en daar staat geschreven dat we onze vijanden moeten lief hebben. En dat we die mensen moeten zegenen die ons vervloeken. En dat we moeten goed doen aan al de mensen die ons haten. En bidden voor de mensen die ons mishandelen. En misschien is het goed om die versen toch even samen te lezen. En ik zal ze ook voor het gemak even op het scherm brengen. En Lucas 6 vers 27. Woorden van Jezus. En Jezus zegt, ik zeg tegen u die dit hoort. Dat zijn wij deze morgen. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eist niet terug van hen die neemt wat van u is. En zoals u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Het zijn behoorlijke, straffe woorden, denk ik. Woorden die vrij diep gaan. En ik wil het vandaag ergens hebben over de vraag van, ja, hoe kunnen wij nu die oproep van Jezus om lief te hebben, om zelfs onze vijanden lief te hebben, hoe kunnen wij dat ergens verzoenen met, ja, met de oordelen en het geweld, dat we ook zo vaak tegenkomen in het Oude Testament. Want ik weet, voor veel mensen is dat nogal eens een struikelblok. Doorheen de geschiedenis zijn er vaak allerlei bewegingen of personen geweest die dachten dat die God van het Nieuwe Testament, ja, precies toch een andere God moest zijn dan de God van het Oude Testament. En vaak hebben mensen een beeld in hun hoofd. Als ze denken aan de God van het Nieuwe Testament, dan denken ze aan een God van liefde. Een God van barmhartigheid, een God van genade. Terwijl men bij de God van het Oude Testament vaak denkt aan een God van oordeel. Zo'n strenge God. Een God die boos is, een God die wraak neemt, een God die mensen doodt. Adolf Hitler, ons wel bekend, die ging zelfs zo ver om te beweren dat de God van Israël wel de Satan moest zijn. En hij zag het als zijn goddelijke roeping om de wereld te bevrijden van het Joodse volk en dat hij zag als het volk van Satan. En het resultaat kennen we. En 6 miljoen Joden, die werden vermoord in de Holocaust. En ook vandaag de dag zijn er nog altijd mensen die denken dat de God van het Oude Testament een gewelddadige en een kwaadaardige God is. Terwijl Jezus dan de liefdevolle, de genadige, de barmhartige, de vergevingsgezinde God zou zijn. Alsof het om twee totaal verschillende goddelijke personen zou gaan. Wat kunnen wij zeggen tegen deze mensen? Want ik weet zeker, in ons christelijke leven, vroeg of laat, komen we ze tegen. En welk antwoord kunnen wij aan deze mensen geven? Niet zozeer dat wij God moeten verdedigen. Ik denk dat God geen verdediging nodig heeft. Maar een beetje om wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10. Het afbreken van valse redeneringen en bolwerken. Jullie kennen die woorden. Want de redenering dat de God van het Oude Testament anders is dan de God van het Nieuwe Testament, mensen, dat is een vals bolwerk. En er is niet zoiets als de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. En er is maar één God, en dat is de God van de Bijbel. Ja. En ik wil daar twee dingen over zeggen deze morgen. Ten eerste, God is in het Oude Testament net zo'n God van liefde als in het Nieuwe Testament. Ja, het is belangrijk dat we daarvan doordrongen zijn en dat we dat geloven. In Lucas 6 hebben we gelezen en hoe Jezus zijn volgelingen oproept om de vijanden lief te hebben. Dat is geen nieuwe oproep, beste mensen. Ook in het Oude Testament geeft God al diezelfde opdracht aan zijn volk Israël. Ja. En ik laat jullie daar deze morgen twee voorbeelden van zien. Een eerste voorbeeld uit het boek Spreuken, vers 25. En waar God zegt, als iemand die u haat honger lijdt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd gooien en de Heere zal het u vergelden. Het is misschien wel een bekend vers. Een versje dat ons ergens laat zien hoe God wil dat er wordt dat wij als mensen omgaan met mensen die ons haten. in het Oude Testament. En als iemand die jou haat honger heeft, geef hem dan te eten, zei God al in het Oude Testament. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Eigenlijk is dat krak hetzelfde als wat Jezus zegt in het Nieuwe Testament. En zowel de wet van het Oude Testament als het Evangelie, het Nieuwe Testament, roept ons op tot liefde. Ook tegenover al de mensen die ons misschien haten. Nu, voor een tweede voorbeeld pak ik jullie even mee naar het boek Leviticus, hoofdstuk 19. En waar staat: u mag geen wraak nemen of een wraak koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Het is een van de vele geboden die Mozes namens God aan het volk heeft gegeven. Een gebod om de naaste lief te hebben als jezelf. En als je dat leest, dat doet mij een beetje denken aan die woorden van Jezus. En die we ook gelezen hebben in het Lucas-evangelie. En zoals u wil dat u de mensen doen, doet u hun ook zo. Dus de ander behandelen zoals jezelf behandeld wil worden. Je naaste liefhebben als jezelf. Want God is liefde. Ik wil dat jullie zien, mensen, en dat datgene wat Jezus aan ons vraagt, niks anders is dan wat God ook verwachtte van het volk in het Oude Testament. Ja, op dat punt is er geen enkele tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Die opdracht om de naaste lief te hebben is zowel door God gegeven in het Oude Testament aan het volk van Israël, als door God in het Nieuwe Testament aan ons, aan de gemeente van Jezus Christus. En toch leeft bij zoveel mensen ergens het misverstand dat men in dat Oude Testament omging met elkaar en volgens het principe oog om oog en tand om tand, alsof wraak nemen toegestaan is. Of zelfs aangemoedigd werd. Ik wil jullie zeggen deze morgen dat dat een totaal verkeerde gedachte is. Dat principe van oog om oog of tand om tand, er was absoluut geen aanmoediging aan de mensen om zelf maar wraak te gaan nemen. Maar dat principe was gegeven aan de rechters van het volk. Het diende om ervoor te zorgen dat straffen rechtvaardig waren. En dat ze ook in proportie waren. Een straf mocht niet te zwaar zijn en het mocht ook niet te licht zijn. De straf moest in verhouding zijn tot de misdaad die gepleegd was. Oog om oog, tand om tand. Maar dat principe gaf aan de gewone mens in de straat absoluut niet het recht om zelf wraak te nemen. De gewone burgers, die hadden niet het recht om eigenhandig wraak te nemen buiten het rechtssysteem om. Denk aan wat hier geschreven staat in Leviticus 19. Waar God heel duidelijk tot het ganse volk zegt: u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar, wat moeten ze wel doen? U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. En zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is liefde de leidraad voor hoe het volk van God met elkaar moet omgaan. Straf en oordeel, dat behoort enkel toe aan de rechters. En uiteindelijk aan God zelf, die de allerhoogste rechter is. En de Heer Jezus heeft het uiteindelijk samengevat in twee geboden. Eén, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en verstand. En twee, heb uw naaste lief als uzelf. En dan komt er nog iets achteraan, wat Jezus zegt. Hij zegt, Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. En met andere woorden, het hele Oude Testament. De wet en de profeten. Het is voor de volle 100% gefundeerd op het gebod van de liefde. En liefde tot God en liefde tot de naaste. En we moeten begrijpen, mensen, dat er geen enkele tegenstelling is tussen het Oude en het Nieuwe Testament op dit punt. De God van het Oude Testament, de God van het Nieuwe Testament, dat is één en dezelfde God. Een God vol van liefde, die aan de mensen vraagt, ook wij in onze houding tot elkaar en tot alle mensen, dat wij ons laten leiden door dat gebod van de liefde. Ja? God is liefde, dat is het eerste. Maar God is uiteraard ook rechtvaardig. Ja. En wie over rechtvaardigheid spreekt, die spreekt automatisch ook over oordeel. Het is een rechter die bepaalt of iemand schuldig is of onschuldig is. En in functie daarvan legt hij een gepaste straf op. Een straf die in verhouding staat tot de feiten die gepleegd zijn. Oog om oog, tand om tand. Zo werkt het in onze wereld. Ja. En dat is geen toeval, want God zelf is ook rechter. Is de allerhoogste rechter, de rechtvaardige rechter. Ja. God oordeelt over het kwaad, hij oordeelt over de zonde. Maar laten we niet denken, mensen, dat het alleen maar iets is van het Oude Testament. En dat Christus in het Nieuwe Testament helemaal anders is. En dat Jezus alleen maar liefdevol is en genadig en barmhartig en vergevend. Terwijl de God van het Oude Testament alleen maar oordelend zou zijn. Dat is een valse redenering. Een bolwerk dat moet worden afgebroken. Ik neem jullie graag mee naar een volgende tekst uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Ik lees daar een paar versen. Ik breng ze misschien ook even op het scherm, mocht er iemand zijn die geen Bijbel mee heeft. 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. En daar staat: wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Dat is fantastisch, hè? Paulus schreef dat aan de gemeente van Thessalonica. Als er een brief geschreven zou zijn aan de gemeente Echtegem, zou dat misschien ook op die manier beginnen. We moeten God altijd voor jullie danken. Mensen, broeders en zusters van Echtegem. En jullie die Jezus lief hebben, jullie die Jezus willen volgen. Ja? Zoals het behoort. Ja, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Hier hebben we dat weer, die liefde die zo belangrijk is. En vers 4, zodat wij zelfs over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van een Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Eventjes tot zover. Dat is eigenlijk één van de passages in het Nieuwe Testament, waar het gaat over de wederkomst van Jezus. Wat staat hier geschreven? Wat lezen we hier over Jezus? En wat zegt deze tekst? En wanneer hij terugkomt, wat zal hij dan doen? Hij zal met vlammend vuur wraak oefenen over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. Het zijn hele scherpe woorden, hè, mensen. En nochtans, ze gaan over de liefdevolle, barmhartige, genadige Heer Jezus. En Christus, die bij zijn komst zal afrekenen met al de mensen die zijn aanbod van vergeving en verzoening, die dat hebben afgewezen. En de straf die hij over deze mensen zal uitspreken is het eeuwige verderf. En dus mensen, laten we vooral niet denken dat we alleen maar in het Oude Testament lezen over een God die de goddelozen oordeelt. Nee. In het Nieuwe Testament zien we net hetzelfde over Jezus. En daar is geen enkel verschil. Een tweede voorbeeld vinden we in Openbaring hoofdstuk 2 vers 20. Ook een bekende tekst, denk ik. Waar Jezus spreekt tot de gemeente in Thyatira. Over een vrouw die de gemeente misleidt. Een valse profetes. Wat zegt Jezus? Hij zegt dat hij haar, als ze zich niet bekeert, dan zal hij haar op het ziekbed werpen. En dan zal hij haar volgelingen treffen met grote verdrukking. En als ze zich niet bekeren, zegt Jezus, ja, dan zal ik hen doden. Dat klinkt hard. Maar God is rechtvaardig. Ik wil jullie gewoon laten zien, mensen, dat de manier waarop handelt in het Nieuwe Testament niet anders is dan hoe hij dat doet in het Oude Testament. Ik denk misschien ook aan Jona, de profeet. En jullie kennen dat. In het Oude Testament, hij werd erop uitgestuurd naar Nineveh. Hij moest daar een boodschap brengen. Zijn boodschap die is duidelijk, nog 40 dagen. En Nineveh zal volledig ondersteboven gekeerd worden. Het zal geoordeeld worden door God. En God zou die stad oordelen, omwille van haar verdorvenheid. Maar wat gebeurde er? De mensen geloofden God. En ze bekeerden zich. En de stad, die werd gespaard. God was genadig en barmhartig en vergevend. Ook hier in Openbaringen 2, er is ruimte voor bekering. En Jezus zegt dat hij haar de tijd gegeven heeft om zich te bekeren. Maar dat ze het niet gedaan heeft. En God zou graag vergeven. En dat geldt voor ieder mens. Maar bekering is noodzakelijk. Ja. Ik vind het heel mooi hoe God zichzelf openbaart in het Oude Testament, en ook zo, dus 34. En hij doet dat daar als volgt. Heren, Heren, God, barmhartig en genadig. Ja, dat is wie God is, ook in het Oude Testament. Barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goedertierendheid en trouw. En die goedertierendheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Jazeker, ook in het Oude Testament. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En God openbaart zich hier in het Oude Testament als een God die volkomen barmhartig is. Een God die genadig is. Een God die goed is. Een God die trouw is. Een God die geduldig is. En ja, hij zou die stad Nineveh vernietigen. Want hij is rechtvaardig. En als de rechtvaardige rechter kan hij de schuldige niet voor onschuldig houden. Als hij dat wel zou doen, dan zou hij een slechte rechter zijn. Maar God is bijzonder geduldig. En wellicht dat hij al tientallen, misschien zelfs honderden jaren geduld gehad met die stad Nineveh. Omwille van die vele zonden, goddeloosheden, zeg maar, waarin die stad verstrikt was. God had die stad al vele jaren geleden kunnen oordelen, kunnen verwoesten. Zonder ook maar één waarschuwing. Maar dat is niet wat hij deed, hè. God stuurde uiteindelijk toch nog maar eens iemand naar die stad om hen te waarschuwen. En ze kregen nog 40 dagen extra om zich te bekeren. En God is genadig. Hij vergeeft de overtreding en de zonde. En toen Nineveh zich bekeerde, is dat wat God uiteindelijk ook gedaan heeft. En de stad Nineveh werd gespaard. En ook van Isabel, zegt Jezus, hij heeft haar de tijd gegeven om zich te bekeren. Want hij is geduldig, hij is genadig. Maar, zegt Jezus, ze heeft zich niet bekeerd. En Christus zou niks liever willen dan ook die overtredingen van Isabel te bekeren. Te vergeven, tenminste. Maar dan moet ze zich wel bekeren. En alleen wanneer ze dat niet doet, wanneer bekering uitblijft, dan is het oordeel onvermijdelijk. Want God is rechtvaardig. Hij kan de schuldigen niet voor onschuldig houden. Een pyromaan die blijft brandstichten, die zal door geen enkele rechter worden vrijgesproken. Alleen wanneer hij er zich van bekeert, wanneer hij ermee ophoudt, alleen dan is er hoop. Ja, en zo is het ook met de mens tegenover God. Hij kan het niet genoeg benadrukken, denk ik. Er is geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En wat betreft de houding van God tegenover de zonde. En God is volkomen één in zijn houding tegenover de zonde. Maar ook als het gaat om zijn genade tegenover elke zondaar die zich bekeert. Ja. Nu, laten we misschien tot slot nog even kijken naar Lucas 13. Ik ga terug naar het Nieuwe Testament. Lucas 13. En sommige mensen kwamen daar bij Jezus om hem te vertellen dat Pilatus een aantal Galileërs had laten vermoorden. En in die tijd leefde zo'n beetje de gedachte dat, ja, als iemand iets ergs meemaakte, dan moest dat wel een straf van God zijn, omwille van een bepaalde zonde waar die mens in leefde. Nu, wat zegt Jezus daarop? Lucas 13, ik lees daar eventjes vers 2 en 3. Jezus antwoordde en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Het antwoord van Jezus is duidelijk, mensen. Het is helemaal niet zo dat mensen die door een of andere ramp tenminste getroffen worden in hun leven, dat zij grotere zondaars zouden zijn dan andere mensen. Nee, dat is niet zo. Er zijn grote criminelen in deze wereld, waar het ondanks alles wat ze uitspoken toch vrij goed mee gaat. Ja. En Jezus zegt, nee, zo is het niet. Maar, als u zich niet bekeert, dan zult u allemaal omkomen. En ziet u wat Jezus hier zegt? Iedereen die zich niet bekeert van zijn zonde, die zal omkomen. En dat zijn woorden van Jezus. Jezus die liefde is. En toch is het geen liefde om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van hun onbekeerlijkheid. En Jezus wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. En Jezus wil dat alle mensen gered worden. En vandaar ook dat hij de mensen een liefdevolle waarschuwing geeft om zich te bekeren tot God. Een beetje verder in datzelfde hoofdstuk, Lucas 13, herhaalt hij dat nog een keer. Ik lees het misschien, vers 4 en 5. Waar hij zegt, of die 18, op wie de toren van Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Het antwoord van Jezus, nee, absoluut niet. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Alle mensen moeten zich bekeren. Dat is de boodschap van Jezus. En zij die dit niet doen, zullen omkomen. Zij zullen verloren gaan. Is de verkondiging van deze boodschap En niet de belangrijkste opdracht die wij als gemeente van Christus gekregen hebben. Ja, precies omdat hij alle mensen wil redden. Dat is wat God wil doen. Ik herinner misschien nog eventjes de woorden van Paulus. Die hij sprak in Athene. In Handelingen 17, daar vinden we dat terug. En daar getuigt Paulus het volgende. En God dan, hij verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd. Door hem uit de doden te doen opstaan. En ook hier weer diezelfde boodschap. Alle mensen wereldwijd moeten zich bekeren. En zij die dat niet doen, zegt Jezus, die zullen omkomen. En alle mensen moeten zich bekeren omdat God zelf een dag heeft vastgesteld waarop hij de ganse wereld rechtvaardig zal oordelen. En dat oordeel dat is gegeven aan een man die uit de doden is opgestaan. En wie zou die man kunnen zijn? En alle mensen moeten zich wereldwijd bekeren. Dat is wat moet gebeuren. En de gedachte dat de God van het Oude Testament anders is dan de God van het Nieuwe Testament. Dat Jezus iemand is die nooit iemand zou oordelen. En die gedachte die vindt geen enkele steun in de Bijbel. Het is een valse redenering die eigenlijk vrij makkelijk doorprikt kan worden. En God is echt niet alleen maar genadig en liefdevol in het Nieuwe Testament, maar hij is dat ook in het Oude Testament. Ja, God die de zonde oordeelt, dat vinden we niet alleen maar in het Oude Testament, maar we vinden dat evenzeer in het Nieuwe Testament. En dat is belangrijk dat we dat weten. Ja. Maar datgene wat daartussenin staat, dat is het kruis van Jezus. Het kruis toont ons in Gods liefde voor zondaars. Het kruis toont ons dat God genadig is en barmhartig is. En maar het kruis toont ons ook dat God rechtvaardig is. En dat hij de zonde niet zomaar ongestraft kan laten. En dus zullen allen die dat kruis verwerpen en niet gered willen worden, zij zullen omkomen. En maar vandaag leven wij nog steeds in die tijd van genade. Een tijd waarin die oproep om zich te bekeren de ganse wereld rondgaat. En Matthias heeft iets gezegd over de evangelisatieactie die naar België komt vanuit Amerika, 27 september. Ja. Gods woord zal daar gebracht worden, het evangelie op een hele eenvoudige manier gedeeld worden. En elke Belg wordt uitgenodigd om iemand mee te pakken naar daar. Omdat het nog steeds de tijd is dat mensen zich kunnen laten redden. En wat kunnen we dankbaar zijn dat zo genadig is. En vooral zo geduldig is, al 2000 jaar. Maar ik kan mij voorstellen dat die klok misschien toch vrij snel aan het aftikken is. Ja, hoe laat het is op Gods horloge, dat weten we niet. Wat ik wel weet, Gods oordeel over de zonde die is niet veranderd. De vernietiging van Sodom en Gomorra in het Oude Testament, dat laat ons zien hoe ernstig God de zonde neemt. En dat is niet veranderd. Dat is nog altijd zo. Dat God vandaag de dag misschien onze steden niet vernietigd heeft, nog niet vernietigd heeft. Dat is niet omdat God niet veranderd is. Maar dat is omdat wij leven na het kruis. Wij leven in een tijd waarin die oproep om zich te bekeren nog steeds de wereld rondgaat. Je zou kunnen zeggen, wij leven als het ware in die 40 dagen tijd van Nineveh. Waar die oproep nog steeds klinkt. Maar hoe eindigt de Bijbel? Openbaringen, ik denk het eind van hoofdstuk 16. Al de steden van de volkeren storten in. Het oordeel komt. Ja. Eens komt die dag dat God de ganse wereld zal oordelen. Door een man die hij uit de dood heeft doen opstaan. En wanneer Jezus terugkomt, zal de wereld geoordeeld worden. En dus mensen, laat je niet misleiden door het idee dat een God die oordeelt, wel hard zou moeten zijn of onrechtvaardig zou moeten zijn, of een liefdeloze God zou moeten zijn. Nee, dat is niet zo. En er is helemaal niks mis met God. En de realiteit is dat er van alles mis is met de mens. En met ons. En ik wil iedereen die hier is oproepen, mocht het nog nodig zijn, om zich tot God te bekeren. En want God is genadig. God is barmhartig. God is vergevend. God is geduldig. En waarschijnlijk heeft de Heer al heel veel jaren geduld gehad. En met elk van ons. Maar Gods geduld is ook niet eindeloos. De inwoners van Nineveh kregen nog 40 dagen. Ook Isabel kreeg nog een bepaalde tijd. Maar voor Sodom en Gomorra was het te laat. Zij hadden een tijd gehad. En ze hadden zich niet bekeerd. En mocht er hier deze morgen nog iemand zijn die zijn knie heeft gebogen voor de Heer Jezus, wacht niet tot het te laat is. En waarom iemand laten wachten die zoveel liefde voor u heeft en dat hij zelfs bereid was om voor u te sterven? Hè? Misschien dat we samen kunnen afsluiten met gebed. Hè? Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer. Dat u zoveel genade en zoveel liefde hebt voor een wereld die zich, ja, meer en meer lijkt af te keren van u, Heer. Heer, maar wat ben ik dankbaar, Heer, dat uw kandelaar er nog steeds is, als een licht voor deze wereld. Heer, en ik bid dat ook elke gemeente hier in Vlaanderen zo'n kandelaar zal zijn, Heer. En zal getuigen van uw liefde. Van uw vergeving. Heer, maar misschien ook mag waarschuwen. Heer, dat u een God bent van recht en gerechtigheid. En van oordeel voor allen die uw aanbod van genade en vergeving afwijzen. Heer, help ons om uw getuige te zijn, Heer, in deze donkere wereld. Heer, dank u wel dat uw woord zo duidelijk is. Heer, we mogen de Heer Jezus verwachten. Heer, en ik denk dat we daar allemaal naar uitzien, Heer. Heer, ik denk dat we met z'n allen verlangen naar een eeuwigheid vol van liefde en blijdschap en vreugde. Heer, en soms vergeten we wel eens dat de dag van Christus' wederkomst, ja, ook een tijd zal zijn van oordeel. Een tijd dat u allen die u hebben afgewezen, ja, zult verwijzen naar het eeuwige verderf. Heer, het zijn stukken die we misschien niet zo graag lezen, waar we niet te veel bij stil willen staan. Heer, maar help ons om ook deze versen ernstig te nemen. Voor al de mensen die we kennen in ons leven en die u nog niet kennen, Heer. Heer, ik bid of u ons allemaal wil vervullen met liefde voor deze mensen. Heer, en deze mensen wil wijzen op de deur die redding geeft. Op Jezus. Vader, wilt u ons de kracht daarvoor geven? Heer, ons zegenen met heel veel vrijmoedigheid. Heer, zodat we mogen doen wat u ons hebt opgedragen. Uw getuige te zijn in deze wereld. Amen.